In 2 Samuel 16 waren wij de vorige maal bij Mephibosheth en Ziba enerzijds en anderzijds bij Shimei. Als uitbeeldingen feitelijk van het Joodse volk, of althans delen daarvan, of althans van de ongehoorzaamheid van het Joodse volk, want dat is waar het over gaat. Het zijn gebeurtenissen met een profetische strekking, hetgeen door David ook uitdrukkelijk wordt vastgesteld als hij zegt: laat die man toch vloeken, dat moet hij van de Heer. Daartoe is hij ook gezet. Leen ik de woorden dan maar even die het Nieuwe Testament gebruikt worden voor Judas en voor het Joodse volk overigens, waartoe zij ook gezet zijn. En hoe dat maar eten mag. Dan hebben we ook nog de figuur van Achitofel. Ja, want zo heet die man, dan kan die niet helpen. Maar als ik zo heet, dan zou ik een andere naam kiezen, denk ik. Maar Achitofel. Hè? Het lijkt op pantoffel en zo. Dat is zo weer. Nou ja, laat maar zitten. Achitofel. Waarvan u vooral moet onthouden dat dat de figuur is waaraan die uitspraken in de psalmen zijn opgehangen, die in het Nieuwe Testament worden toegepast op de figuur van Judas. Een ander nemen zijn ambt enzovoort, en zijn huis worden woest gelaten en dat soort dingen. De man die met mij brood eet enzovoort, heeft de versen het tegen mij opgeheven, of hoe het maar heet precies. Historisch is dat deze man, Achitofel, waar het vervolgens weer over gaat. Maar ook hij is niet anders dan de uitbeelding van het Joodse volk, dat liever vasthoudt aan de wet, waarvan Absalom de uitdrukking is in elk geval, dan dat het een welkom bereid voor de beloofde Messias. Dat wil zeggen, de zoon van David. En in deze geschiedenis is dat inderdaad de functie, om zo te zeggen, van David zelf. Wij komen terecht nog in 2 Samuel 16 vanaf vers 15. Ik word een beetje niet goed van dat nu elke keer, maar dat heb je vorige keren ook al gemerkt natuurlijk. Een vluchtroute om het woordje en te vermijden. Maar ja. Absalom nu, kortom. En Absalom en al het volk, de mannen van Israël, kwamen te Jeruzalem en Achitofel met hem. Dat wil zeggen natuurlijk niet alle mannen van Israël, maar toch mannen uit heel Israël, het hele gevolg van Absalom uit heel Israël, uit het hele volk, om zo te zeggen. Ze waren onderweg van Hebron naar Jeruzalem en David, die er lucht van kreeg, om zo te zeggen, heeft met zijn groep de stad verlaten. Daar hadden we het over in het voorgaande deel ook van dit hoofdstuk, waar David de stad verliet onder begeleiding van mensen die stenen gooiden en vloekten en wat het maar was allemaal. Daar hoef ik nou niet meer op terug te komen. David is dus via de opgang der olijven de olijfberg overgegaan naar de vlakke velden, zoals hij had aangekondigd reeds in hoofdstuk 15. En inmiddels, 2 Samuel 16 vers 15, inmiddels komt Absalom en al het volk, de mannen van Israël, te Jeruzalem. En Achitofel met hem. En u weet, die Achitofel, dat was de raadgever van David. Maar die koos voor Absalom in deze kwestie. Want dat lazen wij in 2 Samuel 15 vers 12. Daar staat het. Davids raad werd opgetrommeld. En inderdaad, die meldt zich dan inderdaad bij Absalom om hem te dienen. Historisch begrijp je, dat die man zijn eigen belangen had, zijn eigen koers. Dat is helaas in de politiek het geval. Gewoonlijk. Nee, niet alleen in zo'n democratisch bestel waarin wij leven, maar daar is dat natuurlijk helemaal het geval, omdat we daar voldoende hebben met mensen die van nature en qua achtergrond helemaal niet ergens voor bestemd zijn of zo. Dus die moeten helemaal alles op alles zetten om, u weet wel, gelijke kansen voor iedereen heet dat. Wat natuurlijk ook allemaal maar onzin is, maar ja. Maar zo gaat dat in de politiek. Men heeft de macht en men wil de macht en de invloed, de status in stand houden, is het eigenlijk. En dat is wat Achitofel doet, maar dat is ook wat het Joodse volk deed en wat de hoge priester, bij name Caiaphas in Johannes 11, zei. Toen hij zei, het is beter dat die ene man sterft voor het hele volk. Want als dat niet gebeurt, zijn wij onze baan kwijt. Zei hij in de Hoge Raad. Zo werken die dingen. Nou goed. Maar hier in 2 Samuel 16 zijn we bij die Achitofel. Die is dus met Absalom, komt in Jeruzalem aan. En het geschiedde, vers 16, als Huzai, de Archiet, Davids vriend, niet Davids raad, maar Davids vriend, tot Absalom kwam. Want u weet toch, die had zich bij David gemeld. En David had gezegd, weet je wat, Huzai, blijf jij nou achter in Jeruzalem als mijn spion. Hou jij de zaak in de gaten en als je wat nieuws hebt, dan vertel je het aan de 2 hoge priesters. En die hebben dan weer elke zoon. En die sturen dat dan weer, die kunnen dan de boodschap overbrengen. Hetgeen hierna ook daadwerkelijk zo gaat gebeuren. Maar dat begrijp je natuurlijk al. Hè? Maar Huzai meldt zich dus inderdaad bij Absalom. En dan zegt Absalom, en dan zegt Huzai tot Absalom, de koning leven, de koning leven. Leven de koning, leven de koning. De vraag is alleen wie hij bedoelt. Hij kan het dus rustig zeggen. Ja. Leven de koning, ja. En Absalom zei, nou heet het maar. Dat ook kunnen zijn. En Absalom nu zeide tot Huzai, is dit uw weldadigheid aan uw vriend? Waarom zijt gij niet met uw vriend getogen en weggetrokken? En Huzai zeide tot Absalom, nee, maar welke de Heere verkiest en al dit volk en alle mannen van Israël, dien zal ik zijn en bij hem zal ik blijven. Daar kan hij ook al niet mee fout. Dat zijn geweldige teksten. Ja. Waarvan het de bedoeling is dat ze verkeerd begrepen worden. En daarna moet ik natuurlijk zeggen, en dat is ook in de politiek heel gebruikelijk, dat het zo gaat. Maar toch maar weer. En bovendien ten andere, wie zou ik dienen? Ik vind het wel vermakelijk, omdat we in het Nieuwe Testament een gelijksoortige uitdrukking vinden. Hè? Van Petrus aan naar de Heer. De Heer zei, willen jullie ook niet weggaan? Toen zei Petrus, na enige aarzeling zeg ik er altijd, maar dat maken we later wel weer goed met Petrus. Maar na enige aarzeling zei Petrus toen, maar waar zouden wij dan naartoe gaan? De formulering vind ik toch wel aardig, want die suggereert dat hij het toch wel een goed idee vond misschien. Maar ja, als je geen alternatief hebt, waar dan naartoe? Dus hij zei, wij blijven. En dat zegt Huzai hier. Degene die de Heere verkiest, dienst zal ik zijn. Maar hij wist heel goed dat de Heere David verkiest. En niet Absalom. Maar Absalom heeft dat kennelijk niet door. Die denkt dat hij door de Heere verkozen is om de wet te hanteren. En wet toe te passen. Blinde vlek. van de mens in het algemeen en van de religieuze mens in het bijzonder. Kortom, wie zou ik dienen? Zou het niet zijn voor het aangezicht zijn zoons, dan maar zijn opvolger? Gelijk als ik voor het aangezicht uw vaders gediend heb, alzo zal ik voor uw aangezicht zijn. Toen zeide Absalom tot Achitofel, geeft onder jullie de raad wat wij zullen doen. En dat was de functie, het raad geven aan wie de maar de koning is. En dat doet Huzai dan ook inderdaad. Maar Achitofel doet dat ook in het vervolg hier. En die twee dingen worden dan inderdaad tegenover elkaar gezet. Daar staat Achitofel, zei tot Absalom, want ze zijn nu net in Jeruzalem, daar is Achitofel is erbij, die ene, en die Husai en die andere, ze zijn er allebei bij. En de koning zegt, oké, nou zijn we hier, wat gaan we nu doen? En dan zegt Achitofel tot Absalom, de dwaas, u weet wel, Achitofel, die zei, ga in tot de bijwijven uw vaders die hij gelaten heeft om het huis te bewaren. Zo zal gans Israël horen dat gij bij uw vader stinkende zijt geworden en de handen van allen die met u zijn zullen gesterkt worden. Zo van, laat duidelijk, maak je standpunt duidelijk, maar ik weet niet of ik het woord standpunt kon gebruiken nu, maar doe maar. En zo spanden zij voor Absalom een tent op het dak. En Absalom ging in tot de bijwijven zijns vaders voor de ogen van het ganse Israël. Ik denk niet dat het verder gaat, zuster, dan alleen dat hij de tent ingaat, zeg maar. En dat is genoeg voor de roddel. Dat zou ik u voorbeelden van kunnen geven, historische, dat die genoeg zijn voor de roddel. Maar want wat er verder binnen gebeurt, dat maakt verder niet meer uit. Dit is voldoende. Dat is maar goed ook, want alle 10, nou ja, laat maar zeggen. En zo, dat is dus wat gebeurt. Over die 10 hebben wij het gehad. Het is altijd lastig om het uit te leggen, omdat 10 herinnert ons in de eerste plaats niet aan iets als 10 stammen van Israël, hoewel dat een rol speelt. Maar 10 herinnert ons in de eerste plaats aan het woord van God als zodanig. En daarmee kom je toch, als het over Absalom gaat, kom je het eerste uit bij wet. En hoewel deze wijven, maar ik bedoel niks lelijks, in tegendeel, maar hoewel deze wijven bijwijven zijn van David, is het het eerste waaraan gedacht wordt door Absalom. Nou ja, of door Achitofel, maar dat maakt me nou geen verschil uiteraard. Het is het religieuze, het Joodse, het wettische dus standpunt, streven. Je hebt daar die regels en daar moet je aan houden. Dat is het. En je hoort het tot vandaag ook in zogenaamd, zich zo noemen, christelijke kring. Men zegt, het is toch de wet des Heren. Dus daar moet je je aan houden, daar moet je je uiterste best voor doen, daar moet je uitleven enzovoort. En het gaat bovendien nog daarbij inderdaad om uitwendige zaken. En de uitwendige zaken worden inderdaad door het vrouwelijke voorgesteld. Dus je kunt het bij elkaar brengen. Het punt is echt dat voor zover het 10 staat niet maar voor de Mosaïsche wet, maar voor het woord van God in de veel bredere betekenis van de term. De wet, in de zin van compleet het onderwijs van het woord van God. Zou je die in onze dagen inderdaad niet moeten zoeken bij Juda, maar bij de 10 stammen van Israël. Vandaar dat je via die 10 bij wijven terechtkomt. Enerzijds toch bij de wet in het algemeen, bij het woord van God op enige wijze. En aan de andere kant kom je toch bij die 10 stammen kwestie terecht. Maar, en ik neem aan dat ik dat eerder gezegd heb, ook al zou je die zouden die 10 bijwijven van David niet figureren in deze geschiedenis. Geen figurante rol hebben, geen niet meedoen. Zouden ze in het verhaal niet voorkomen, dan komen we toch door al die andere details en episodes terecht bij die kwestie van die 2 en die 10 stammen tegenover elkaar. Daar is het laatste woord nog steeds, nog lang niet over gezegd zelfs. Dus doe maar. Wat is het eerste waaraan gedacht wordt hier? En dan staat er, in die dagen was Achitofels raad die hij raadde, als in de zin van aanraden dus, alsof men naar Gods woord gevraagd had. Alzo was alle raad van Achitofel zo bij David als bij Absalom. Dat wil zeggen, tot dan toe was het advies van Achitofel doorslaggevend. Wij noemen ze iemand de onderkoning in Nederland ook. Wij hebben ook een onderkoning, dat wist u toch of niet? De voorzitter van de Raad van State, de zogenaamde onderkoning van... Nou ja, de voorzitter, de vice. De voorzitter is de koning. Maar toch maar, en dus een onderkoning praat men dan over. Iemand die dan het belangrijkste advies geeft. Zoals je dat in de tijd in Duitsland had, in de dagen van Bismarck. Bismarck, maar dat was niet de koning hoor, Bismarck. Of de keizer, of zo. Maar het was wel de man die het hele beleid uitzette en alle beslissingen nam. En, dat was het dan. Dat was zijn job. Nou ja. En hier is het Achitofel. Dat is eigenlijk... Dat vers is meteen de inleiding tot wat er verder volgt in hoofdstuk 17. Want er wordt dan eerst gezegd, ja, die raad van Achitofel, wat die beweert en wat die zegt, ja, dat is wat gebeurt. Dat was onder David en het is onder Absalom ook in die dagen staat. Dus je moet aannemen dat er nog veel meer aan de hand was, nog veel meer geregeld werd, maar dat wordt ons niet vermeld. Toch? Het is alleen dit. En nu hoofdstuk 17. Want er is weer vraag naar een bepaalde kwestie. En wat gaan we doen? Dan mag Achitofel het zeggen. En zoals het opschrift boven het hoofdstuk luidt. De raad van Achitofel werd verworpen. Waarna de man een einde maakte aan zijn leven. Dat hakte er zo zwaar in. Omdat tot dan toe, en dat is dus 16 vers 23, tot dan toe zijn raad altijd werd opgevolgd. Dat is wat het is. Maar dan ineens is het afgelopen. Zo ging dat trouwens onder het Joodse volk natuurlijk ook. Het is altijd de wet, de Mosaïsche wet. En van mijn part, de Talmud, dat doet er niet zoveel toe. Maar het is doorslaggevend. Wat zegt de wet? Hoe spreekt ze? En daar hou je dan aan. En het punt is dat met de komst van de Messias daar een einde aan gemaakt wordt. Dan liggen de zaken ineens heel anders. Dan kom je ineens buiten, outside the box terecht, heet dat in het Engels. Ik weet nooit hoe ze dat in het Nederlands noemen. Buiten het vierkantje of zoiets. Noemen ze dat zo? Even. Dan ineens dan komt men terecht buiten de gebruikelijke kaders. En dat is altijd problematisch. Dan wordt men verguisd. Dan krijg je scheldwoorden. Of niet, maar die woorden die gebruikt worden, worden vanzelf scheldwoorden dan. Heb je dat nou ook? Dan hoor ik weer uitslagen van Europese verkiezingen. Ik heb geen idee wat het over gaat. Ja, heeft iets met België te maken, gaat over Brussel. Maar en hebben ze het over de populistische partijen. Dat heb ik nou wel eens een paar keer nagezocht. Populistisch betekent dat het is naar de wil van het volk. Het komt van gepeupel, toch? Populistisch. Gericht op het volk. Maar en dan heb ik altijd gedacht dat democratie nou juist de bedoeling had dat de wil van het volk zou worden uitgevoerd. En nu is dat ineens een scheldwoord. En bedreigend voor de democratie, heeft iemand bedacht. Waarschijnlijk iemand van Democraten 66. Maar schiet me niks anders te binnen zo gauw. Ik kan die dingen echt niet begrijpen. Ik vind het zo zot. Waar hebben die mensen het nou over? En wat bedoelen ze dan met zo'n term? Dat was toch altijd de bedoeling, dat de wil van het volk, de macht aan het volk ging, enzovoort. En nou erkennen ze dat dat gebeurt, maar dan zijn ze het dan niet meer eens, want het is dan weer bedreigend voor de democratie. We leven in een dwaze wereld. Echt waar. Nee, dit is geen cabaret, dit is bloedserieus. Dat is niet ergens de draak mee steken, dit is gewoon bloedserieus. Dat is niet te begrijpen, zulke dingen. En toch, die mensen praten elkaar allemaal maar na. Nou ja, het evangelie is in ieder geval niet populistisch, want het is überhaupt niet naar de mens. Maar het is voor het gepeupel. Tenminste, dat vond Willem van Oranje ook, de eerste. Want die schijnt gezegd te hebben: mijn God, heb medelijden met mijn ziel en met dit arme gepeupel. Als ik het zo snel even uit het Frans kon vertalen. Want hij was wel van Duits om bloed, maar hij sprak Frans, hè, dat weet u. Hè? En ik diende de koning van Spanje, hebben ze mij verzekerd. Gelijk het lied zegt. Maar goed, die dingen kan ik historisch nog wel begrijpen. Maar die, wat ik net vertelde, dat kan ik echt niet bij. Nou ja, toch maar. Voorts zei de Achitofel tot Absalom. Daar komt hij dan, hè. Daar komt de raad van Achitofel. Wat mannen, broeders, wat zullen we... Nou ja, zoiets zei hij. Hij zei, wat zullen wij doen? Als zei Absalom, in 16 vers 20. En toen werd de eerste aan de vrouwen gedacht. En daarna zei Achitofel ook nog. Je vraagt je af hoeveel later dat geweest is. Maar goed. Zei de Achitofel tot Absalom, laat mij nu... Komt hij weer. Nu. Laat mij nu 12.000 mannen uitlezen... Voor de goede orde, lezen betekent verzamelen. Dat is de enige echte betekenis van de term. Vandaar dat je aren kunt oplezen in de velden van Efrata. De velden van Efrata. In het broodhuis bij Bethlehem. Dan kun je aren oplezen. Het hoort echt allemaal bij elkaar, hoor. Aren oplezen. Ja. Verzamelen. En dus laat men nu 12.000 mannen verzamelen. Selecteren is eigenlijk ook het idee van het verzamelen. Het is maar niet op een hoop vegen. Het is een selectie maken, heet dat eigenlijk. Dat moet je ook doen als je lettertjes leest. Je moet niet alles geloven wat je leest. Nou ja, in de Bijbel wel, maar daarnaast niet natuurlijk. Je moet wel weten wat je wel kunt... Hè? Lees het met verstand, zei mijn vader dan als hij mij een boek aanreikte waar ik om gevraagd had. Ja, dat was een waarschuwing. Dat was reden te meer om het nauwkeurig te lezen, kan ik u zeggen. Want waarvoor waarschuwde hij dan eigenlijk? Maar toen maar. Laat mij nu 12.000 mannen uit... 12.000? Dat is niet het hele leger. Dat is selectie. Dat ik mij opmaken en David deze nacht achterna jagen. Ik vraag me er altijd af hoe je in een paar uur tijd dan 12.000 mannen... kunt uitlezen. Ik heb al moeite met de krant. Maar, maar hoe moet je 12.000 mannen verzamelen? Het schijnt te kunnen. En als dat zo is, dan was de zaak goed voor elkaar. Maar die indruk heb ik wel vaker gekregen in de Bijbel. En ik zeg het met opzet, omdat er altijd nogal laatdunkend over gedaan wordt. Van, ach, stelletje boerenpummels en... Er waren maar een stelletje schapenfokkers een volkje en dat soort dingen meer. Vergis u niet, in de dagen van David werden legers van meer dan 1 miljoen mensen bij elkaar gehaald, hoor. Dat staat allemaal in je Bijbel. En 12.000 man, dat is niet zoveel. Hè? Zoveel mensen Ja, het was een bijzonder vruchtbaar volk. En als je daarna gaat uitrekenen, denk je, nou, als ze nou al 600 jaar in het land wonen, en ze kwamen met 600.000 mannen binnen, ze wonen er in met hoeveel zijn ze dan inmiddels zo gemiddeld? Dus dan is vanzelf de volgende vraag, maar waar zijn die mensen dan allemaal gebleven? En u begrijpt wat ik dan zeg, hè? Geëmigreerd. Dat doet het volk altijd. Emigreren. Nu niet meer. En daarom is het hier overbevolkt in Nederland. Maar ja, dat mag je niet zeggen, maar dat is het grootste probleem van Nederland. Alle problemen, bijna alle problemen, als het echt problemen zijn, zijn terug te voeren tot volstrekt overbevolking. Dat is alles. Nee, die verkeersopstoppingen, milieuproblemen, is overbevolking. Hoe zeg je zoiets? Die opgekloptheid van die mensen, de paniekerige reactie. Dat eigenaardig verschijnsel, dat ik loop vandaag naar de supermarkt, ja, geloof het of niet, maar ik moest daar reizen naar de supermarkt en dan kom je mensen tegen en die zie je niet eens hoor. Ik was onzichtbaar, ik weet het zeker. Ze zagen me niet. Kijken stralen langs me heen. En ik knik vriendelijk. En af en toe zeg ik goedemiddag. En ja, niks. Echt, helemaal niets. Kent u dat? Ja, dat is niet in het hele land zo, dat weet ik wel. Maar hoe meer mensen er op een vierkante kilometer wonen, hoe meer je dit verschijnsel hebt. Ze zien elkaar niet. Ze willen het niet zien, want ze willen ook niet weten dat het zo druk en overbevolkt is. Ze willen hun identiteit bewaren, net alsof ze alleen zijn en alle ruimte hebben. Zeg waar hoor. Let maar op. Zo. Maar Achitofel zegt, geef me 12.000 man die ik uitzoek. En deze nacht nog, dat is snelle mobilisatie dus, jaag ik David achterna. Zo zal ik over hem komen. Die woorden alleen al, zo zal ik over hem komen. Zo heet dat, het heet Simson, de Filistijnen over u. Zo van, het is een tsunami van Filistijnen enzovoorts. Ja, zo zal ik over hem komen, over David komen, daar hij moede en slap van handen is. En ik zal hem verschrikken. En al het volk dat met hem is zal vluchten. En dan zal ik de koning alleen slaan. Alleen de koning slaan. Dat is de uitvinding van het schaakspel, denk ik dan. Maar ik blijf het een raar idee vinden. Wat denkt die man wel? Toch een vreemd idee ook dat hij heeft over David eigenlijk. Dat is ook wat raar. Terwijl hij hem goed gekend moet hebben. Maar ja. Ja. Zo van, en al die met David zijn, die vluchten dan wel verder. En David vlucht dan niet. En dan. En dan killen we hem. Nou ja, goed, dat is een idee. Maar ja, u weet toch hoe het met het Joodse volk was? En bij Achitofel denkt u meteen aan Judas, heb ik u verteld. Hoef ik nou niet meer uit te leggen, toch? Die combinatie. Daar was ook dat idee van Caiaphas en van Judas. Iedereen gaat op de vlucht en dan pakken we die ene. Het kwam dicht in de buurt, moet ik u zeggen. Ja. Nou goed, dat zal ik dan doen en ik zal al het volk tot u doen wederkeren. Dat wil zeggen, ze komen dan, alles komt terug. En het zijn bijna letterlijk de woorden van Caiaphas in, ga ze toch opzoeken, in Johannes hoofdstuk, ik dacht dat het 11 was. Of is het toch nog 10? Nee, het is hoofdstuk 11, ja. Hoofdstuk 11, waar de fariseeën, vers 47, beraadslagen om Jezus, de zoon van David, te doden. Die trouwens die avond ook de opgang der olijven verkoos, want in hoofdstuk 12 ben je ineens in Betanië. Heb je dat? Op de Olijfberg. Maar goed. Maar dan staat er, vers 47, de overpriesters dan en de fariseeën vergaderden de raad. Dat is dus de Joodse regering. Hogere Joodse regering bestaat er niet. Dus dit is wat het is. De vergaderden de raad en zeiden, wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. Indien we hem al zo laten geworden. Ik geloof niet eens dat het een germanisme is, of wel? Indien wij hem al zo laten, zij zullen alle in hem geloven en de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en volk. Dat wil zeggen onze positie als raad, want we hebben dan ook geen volk meer. Kijk, macht is een raar ding. Je hebt hier van doen met de machthebbers over het Joodse volk. Maar als het hele volk, het hele gepeupel, gewoon zich niks van aantrekt, gemeenschappelijk, allemaal tegelijk. Ja, dan kan die Caiaphas wel wat gaan beweren of die Joodse Hoge Raad, dat zijn dan 70 Joden bij elkaar. En als die tekeer gaan, berg je dan. Maar ten opzichte van het hele volk stelt dat natuurlijk niks voor. Is er alleen een belachelijke verzoning en slaat nergens op. Dat is de dreiging van de zogenaamde burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja. En dat is wat hier vastgesteld wordt. Als dat zo doorgaat, dan zal het hele volk hem volgen. En dat is het einde van onze positie en van het Joodse volk als zodanig. Dat hebben ze wel goed gezien eigenlijk. Nou ja. En toen was er één uit hen die in onze Bijbels Caiaphas heet, maar waarvan wij weten uit de Joodse geschiedschrijving dat hij Jozef heette. En dat deze naam de naam was die hij verkoos in zijn positie van hoge priester. Zoals allerlei vreemde mensen, meestal met een Italiaanse achternaam, ineens Leo heette of Benedictus of Paulus of Johannes en zo, als ze paus worden, dat weet u toch, hè? Ja, nou ja, dan kiezen ze naam en trouwens, dat doen, ik heb iemand gekend die heette Lex, die heet nu Willem, hè? Toch? Ja. Dus dat kan. Nou, had hij die naam ook in een hele reeks van namen meegekregen, dus ik kon vrij kiezen. Maar zo is dat. En ik heb in mijn, dat is net ook wel leuk, ik heb in mijn, in het familiearchief heb ik een foto, daar staat mijn vader op betrekkelijk jonge leeftijd en nog een broer en dan loopt er zo, is er zo'n klein kindje bij en dan staat er onder, wie leerde Hansje lopen? En het heeft mij jaren gekost om erachter te komen dat Hansje, die heet Albert. Dat is mijn oudste neef. De oudste zoon van de oudste broer van mijn vader. Maar die heet Johannes Albert. Of Albert Johannes, geloof ik. Maar ze noemden hem Johannes, naar zijn grootvader. Hans dus. Maar bij nader inzien, om een of andere reden die mij niet helemaal duidelijk is geworden, hebben ze betrekkelijk korte jaren daarna, de naam toch gewisseld en noemen ze hem wij noemen hem Albert, en ze is het Albert, is hij naar zijn vader genoemd. Waar ik ook naar genoemd ben dan weer. Of naar zijn grootvader genoemd, moet ik zeggen. Waar ik ook naar genoemd ben. Maar goed, dat is een ingewikkeld verhaal. Maar dan wisselt de naam ineens. Dat kan gebeuren. Maar Kai, zodat u nu weet dat het kan. Hij heette Caiaphas, maar buiten de Bijbel heet hij niet Caiaphas, hij heette Jozef. Hetgeen bijzonder opmerkelijk is, omdat het verschijnsel dat de naam Jozef van het toneel verdwijnt, dat kennen wij langzamerhand ook zonder deze figuur. Ze heette Jozef en daarna heette ze anders, of ze heette Jozef, maar verdwijnen van het toneel. Heb je dat? Dus het ligt nog voor de hand ook. Het ligt om nog een reden voor de hand, om wat hij zegt namelijk. Hij zegt, jullie begrijpen er niks van, dat is de hoogmoed van de machthebber. Hè? Gij verstaat niets. Gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterve voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. Hij zegt, het is een hele simpele oplossing voor. We moeten die mens, die ene mens die het volk achter zich aantrekt, moeten wij gewoon doden. En dan trekken wij het volk aan ons. Het begint toch te lijken op de raad van Achitofel, toch? David doden en dan... Dan komt het volk wel goed, dan blijft het wel hier, enzovoorts. Ja, en dan verder. En dan staat er, en ik hoop dat u begrijpt dat vers 51 niet meer de woorden zijn van Caiaphas, maar van Johannes, want dat is, zo, dat is in Johannes' evangelie nou eenmaal gebruikelijk. Je mist de aanhalingstekens sluiten, zeg ik altijd. Maar zo is het. De woorden van Caiaphas houden bij vers 50 op en dan vers 51. Commentaar van Johannes. Dit zei hij niet uit zichzelf, maar als hoge priester. In zijn hoedanigheid van hoge priester, althans in dit jaar, profeteerde hij. Het maakte hem niet tot een profeet, zo staat het er niet. Maar wel dat hij even als zodanig fungeerde. Hij deed de profetische uitspraak. Hij profeteerde dat Jezus sterven zou voor het volk. Dat is niet wat Caiaphas precies bedoelde, maar zijn woorden worden hier anders uitgelegd. Namelijk in de zin van ten behoeve van het volk, niet ten behoeve van dat het volk behouden zou blijven voor het Sanhedrin, maar wel omdat het volk zou behouden blijven. En niet alleen voor dat volk, dan wordt hij weer problematisch als je nauwkeurig gaat lezen, niet alleen voor dat volk, welk volk? Het Joodse volk, daar ging het over. Nou ja, het volk waarvan de Joodse Hoge Raad de hoogste gezagsinstantie was. En ik zeg het langzaam en met nadruk. Want als later bijvoorbeeld in Rome geïnformeerd wordt bij de Joden daar, of ze de een en ander gehoord hebben over Jezus en wat het maar was allemaal. En dat soort zaken, zeggen ze, nee, daar hebben wij niks over gehoord vanuit Jeruzalem. Dat wil zeggen, de Joodse Hoge Raad heeft gezag over de Joden, waar ook ter wereld, omdat het een godsdienstige aangelegenheid is en niet maar een politieke. Ze worden door de politiek toegestaan, dat is altijd het probleem van de religie, staat de politiek de godsdienst toe. En ja, de politiek staat de Joodse godsdienst toe, binnen bepaalde beperkingen. En normaal gesproken binnen het Romeinse Rijk werd geen andere dan de Romeinse religie toegelaten. Maar de Joodse wel, omdat die naar Romeinse maatstaven niet als religie gold. En dat is omdat de Joden geen beelden gebruikten. Godsdienst is aanbidding van beelden of via beelden. Maar de Joden hebben principieel en om religieuze redenen dus geen beelden. En daarom werd het in het Romeinse Rijk getolereerd. Heb je dat nog? Nou ja. Maar de Joodse Hoge Raad is de Joodse Hoge Raad over de Joden waar ook ter wereld. Daar sprak dus Caiaphas over. Maar Johannes zegt, ja, dat zei hij wel over het volk. Maar profetisch gold het niet alleen voor het Joodse volk. Maar opdat hij ook de zonen gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. En dat tot één zou vergaderen, dat hangt samen met verloren gaan, of niet verloren gaan moet ik zeggen, uit vers 50. Dat één mens zou sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaan. En dan wordt het herhaald dat het ook gold voor een ander volk, opdat dat tot één zou vergaderd worden. Namelijk niet verloren zou gaan, maar bij elkaar zou blijven. Kijk, als een volk niet bijeen blijft, tot één vergader blijft als geheel, dan is het geen volk meer. Een volk bestaat uit individuen die met elkaar verbonden zijn, dan wel zich met elkaar verbonden weten. Kortom, een volk bestaat uit mensen die zich tot dat volk rekenen. Vandaar dat er mensen zijn die heten Kohen en die zich niet als Jood beschouwen. Nou ja, kan de rekenen zich daar niet bij, onttrekken zich daaraan, maar vooruit. Het is dus een omstreden ding. Wanneer is iemand een Nederlander? Als hij een Nederlands paspoort heeft? Ja, ja, na de wet wel. Valt hij dan onder het Nederlandse recht? Nou, dat lijkt mij wel, maar de rechter denkt er soms anders over tegenwoordig. Ja, ook in Nederland. We meten met twee maten. Vanwege iemands achtergrond. Vroeger was dat vanwege iemands afkomst, maar dat mag je niet meer zeggen. Want mensen hebben geen afkomst meer, ze hebben een achtergrond. Hetgeen een beetje vreemd is, want de achtergrond verandert naarmate de positie van de waarnemer verandert. Terwijl er in werkelijkheid niks verandert, alleen het standpunt van waaruit men de dingen beschouwt. Dat zie je toch op televisie. Ik vind het ook een zot eigenlijk. Dan zie je zo'n dame op televisie, een camera ervoor, en die staat dan te vertellen iets over een bepaald aspect van het nieuws. En dan is ze klaar en dan draait ze zich zo terwijl en of via die camera kijkt, draait zij zich om naar een andere camera. Die gaat dan ook aan en dan zie je dezelfde juffrouw staan in een heel andere omgeving. Tegen die achtergrond namelijk. Heb je dat? Het is zo alsof ze een andere plek gaan staan. Ik vind dat bespottelijk. Want we kunnen allemaal zien dat dat niet zo is. Maar ze doen alsof. Ik weet het niet. Vandaar, het heet ook een nieuw show tegenwoordig. Hè? En bij een show weet je dat je wordt. Daar word je dan, hè? Bij een show. Waterverf noemden ze dat vroeger. Maar goed, het blijft allemaal vreemd. Maar let op, Johannes 11. Dit zei hij niet uit zichzelf, maar hij profeteerde dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar op welk volk dan nog meer? Als hij zei dat volk, hij zei het in het enkelvoud. En toch zegt Johannes, ja, maar niet alleen dat volk. Is het dan nog, zijn er dan twee volken? Ja, dan had hij moeten zeggen, volken in meervoud. Maar hij zei, het hele volk. Kortom, als een Jood zegt, dat het Joodse volk, moet je altijd in de gaten hebben dat er nog een andere deel is van Israël. Het andere huis van Israël. En die twee huizen zouden één volk zijn. Dat waren zij ook oorspronkelijk. Dat zullen zij ook weer zijn in de toekomst. En samen heten ze bij gelegenheid het ganse huis Israëls. Hebben jullie dat nog? En dus zegt Johannes hier, niet alleen dat volk, het Joodse, maar omdat hij ook de kinderen Gods, zonen staat er geloof ik om, maar maakt mij niet zoveel uit, staat zonen, die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Dat wil zeggen, ja, jij kan natuurlijk zeggen, ja, dat zijn dan de verstrooide Joden, de Joden die in de verstrooiing zijn, want die waren er in die dagen. Maar dan zeg ik, nee, dat is gewoon nog steeds hetzelfde volk. Want die vielen al religieus onder de jurisdictie van het Sanhedrin. Dat is het dus niet. Nee, het gaat over de 10 stammen van Israël. Die verstrooid zijn. Nee, niet die in Assyrië verkeren. Daar zijn ze voor grote delen ook al niet meer. Voor een deel wel natuurlijk, maar voor een ander deel niet. Het is verstrooid geworden. Net zo goed als dat de Joden verstrooid zijn geworden. Niet maar in Babel, maar vanuit Babel over de hele wereld. En een deel daarvan is inderdaad ooit teruggekeerd naar, laten we zeggen, daar Judea, Galilea. Naar, zeg maar, Jeruzalem in de dagen van het Nieuwe Testament. Kortom, het gaat hier in Johannes 11 over de beide huizen van Israël. En dat wist Caiaphas niet, maar Johannes, die zelf profeteert, het hele boek is profetisch, die zegt nee, maar de woorden van Caiaphas moeten als profetisch beschouwd worden, in betrekking hebbend op de beide huizen van Israël. Dus het is zo moeilijk, want ik sla 1 bladzijde terug en daar ging het over. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn en door die moeten ze mijn stem horen. En het zal worden 1 kudde en 1 herder. En dat is te verwijzen naar Ezechiël 34 en eventueel 37. Waar dan staat, 37 zeker, waar het betrekking heeft op inderdaad Juda en Efraïm, de beide huizen van Israël. En mocht u dan zeggen, ja, maar het is hier in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 11, niet het geval, dan vraag ik u, lees even verder dan mee. Vers 53, van die dag af beraadslaagden zij tezamen dat ze hem doden zouden. Waarom woeden de volk en bedenken de natie in ijdelheid? Zij beraadslagen tezamen. Nou ja, psalm 2. En dan meteen vers 54, Jezus dan, dat wil zeggen als gevolg daarvan, want dat slaat op een conclusie uit het voorgaande. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk, openlijk, onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Efraïm, en verkeerde al daar met zijn discipelen. En een van de komische dingen vind ik dan, dat men dan snel in de Bijbelse atlas kijkt en zegt, hé, hey, die plaats staat er niet in. Dan, waar is mijn pen? En dan wordt die even ingetekend. En als wij daarna ook hetzelfde doen, we kijken in de atlas, waar ligt het dan dat even? En zo, oh, daar, ja, nou zie ik het. Oké, ja. Maar men weet niet waar het was. Het is niet te vinden. Nou, in ieder geval niet met zekerheid. Maar er zijn natuurlijk altijd geweest die suggesties gedaan hebben, uiteraard. We zijn 2000 jaar verder, dus dat is wel gebeurd. Maar men weet het niet, echt waar het is. En het doet er ook niet zoveel toe. Het moet duidelijk zijn dat we hier de namen Juda en Efraïm tegenover elkaar krijgen. En Juda is de naam ook van het Joodse volk, hier ook. En Efraïm mag dan hier de naam zijn van het een of andere vlek, nederzetting of wat het maar was. Maar het is wel degelijk de naam voor het hele 10 stammenrijk van Israël. Hebben u dat nog? En er staat dat hij daar zich verborg, dat wil zeggen, daar verkeerde hij. Hij onttrok zich aan de Joden en verkeerde in een stad, of ja, stad staat er, genaamd Efraïm, bij de woestijn. Dit is dan toch buiten de legerplaatsen, hoe dat maar heten mag. En hoewel wij tamelijk zeker weten dat daar toch ook Joden gewoond zullen hebben, in Efraïm. als dat een letterlijke plaats is, voor zover het een letterlijke... Nee, dat zal het zijn, maar er zullen toch ook Joden gewoond hebben. Maar dat is het punt. Het gaat om, alleen maar om dit. En verder weten we niet. Verder staat het in geen van de andere evangeliën vermeld. Dus we moeten het met deze teksten doen. Wij kunnen er historisch en geografisch ook niks mee, maar overdrachtelijk wel. Waar men hem vervolgt en waar men hem niet blieft, onttrekt hij zich aan de Joden en begeeft zich naar Efraïm. En zo gaat de zaligheid naar Efraïm. En daarmee zijn we feitelijk ook weer terug in 2 Samuel 16 en wat er verder volgt, want daar komt ook Efraïm in zicht, namelijk in elk geval bij de terugkeer van David na de dood van Absalom, de terugkeer van David naar Jeruzalem, waar wij naast elkaar hebben de mannen van Israël en de mannen van Juda in het laatste deel van hoofdstuk 19. Die met elkaar twisten over wie de meeste rechten heeft, om zo te zeggen, op David. Of wie het meest verbonden is met David. Is dat de mannen van Israël of de mannen van Juda? Dat is in tweede instantie dus de 10 stammen of de 2 stammen. Want daar komt het op neer dan in de praktijk. En hier in deze, in 2 Samuel 17 speelt het ook een rol, eigenlijk. Want de raad van Achitofel heeft betrekking op 12 uitgelezen mannen, geselecteerd, die dan David zouden moeten vangen en doden. En Absalom keurde dat goed. Vers 4, dit woord nu was recht in Absaloms ogen. Ik vind dat vreemd. Ik zou denken in Absaloms oren, maar toen maar. In Absaloms visie, laten we het zo maar zeggen dan. Hè. En in de ogen van alle oudsten van Israël, wie het maar waren. Oké, dat gaan we dan zo doen. Doch Absalom zeide, roep toch ook Huzai, de Archiet uit Archi. Dat herinnert u zich hopelijk nog. En anders zeg ik het nu dus. Hè. Huzai is uit Archi. En ik heb u gezegd waarschijnlijk dat volgens Jozua 16 vers 2 Archi een plaats is in het gebied van Efraïm. En Archi betekent zoveel als lang. De lange termijn, de lengte. Enzovoorts. Archi, ja. Het is niet Grieks, het is Hebreeuws, hè? Maar goed. De lengte. En Huzai wordt vertaald met haastig, actief, ijverig, druk. Maar roep toch ook Huzai de Archiet. En daarmee komt de naam van Efraïm bovendrijven. Nou ja, onderdrijven dan, of zullen we plechtig zeggen. Huzai staat tegen de achtergrond van Efraïm. Uit Archi. Voor zover wij weten is hij dus uit de stam van Efraïm. Dat staat er niet zwart op wit, maar ja. Het staat niet voor niks dat hij Archiet is. En ik weet wel, soms betekenen die dingen niks. Dat wil zeggen, kunnen wij in de Bijbel niet vinden wat zoiets betekent. Maar hier is het makkelijk genoeg. En zoals ik wel eerder gezegd heb, namen van steden of plaatsen. Ja, we hebben een hele index in Jozua, waar dan toch vermeld wordt bij welke stam dat hoort. Nou, dit is uit Efraïm en dat is de stam met het eerst geboorterecht. Hetgeen door Huzai dus op een of andere wijze vertegenwoordigd wordt. En daar is het laatste woord ook niet mee gezegd, maar we gaan nu verder. Laat ons horen wat hij ook zegt. Dus ze halen Huzai. En als Huzai tot Absalom inkwam, zo sprak Absalom tot hem, zeggende, al dus heeft Achitofel gesproken. Zullen wij doen, zullen wij zijn woord doen? Ben je het daarmee eens? Of heb je een ander idee? Spreekt gij. En toen zeide Uzai tot Absalom, de raad die Achitofel op ditmaal geraden heeft, is niet goed. Deze keer is het niet goed. En voorts wijders zeide Uzai, gij kent uw vader. En dan gaat hij dus uitleggen hoe het dan zou moeten. Gij kent uw vader en zijn mannen, dat zij helden zijn, dat zij bitter van gemoed zijn. Ze hebben de P in. Als een beer die van de jongen beroofd is in het veld. Die schijnen daar dus toch ook bekend geweest te zijn, de beren. Bovendien, hè? Ja, dat is niet niks hoor, bergje dan. Beren zijn trouwens helemaal verschrikkelijke monsters als je daarmee te maken krijgt.
Hè?
Ja. Bovendien, is uw vader een krijgsman en die zal ze wel krijgen. Hij is een krijgsman en zal niet vernachten met het volk. Of zal niet vernachten met het volk. We weten niet precies welke klemtoon erbij moet, maar in ieder geval... Je zou hem niet moeten onderschatten. Kijk, dat deed Achitofel, die zei, ik ga hem najagen en zo zal ik over hem komen, daar hij moede en slap van handen is. En ik zal hem verschrikken, ik ga heel hard boer roepen. Ik zal hem verschrikken, staat er. En al het volk dat met hem is zal vluchten, voor mij en voor onze 12.000 man. En Uzai zegt, nou vergeet dat maar rustig. Die man en zijn mannen zijn woest. Die doen geen oog dicht, die slapen helemaal niet. Er zit veel te veel adrenaline in, maar dat hadden ze toen nog niet uitgevonden, denk ik. Dus wat beren dan maar in zich hebben dan, hè. Maar goed, hij is een krijgsman en hij zal niet vernachten met het volk. Zoals ik u zei, daar is wat discussie over. De ene optie is dat hij ergens anders vernacht en niet bij het volk. Dat kan je nog verwachten van de generaal, dan wel de koning, dan wel de opperbevelhebber. Maar wat dit te maken heeft met deze uiteenzetting, die zin betekent dan niks. De nacht doorbrengen. Vernachten, overnachten is de nacht doorbrengen. Slapen.
Nee, hij gaat niet slapen zoals de rest.
Wat hier staat is dus, hij zal niet vernachten met het volk. Dat kan zijn, hij en het volk zullen sowieso niet slapen. En het kan betekenen, ze zullen wel slapen, maar hij ergens anders dan de rest van zijn volk. Degene die bij hem zijn. Maar ik probeerde uit te leggen dat die lezing geen hout snijdt. En je kan er geen chocola van maken. Ik bedoel, dat kan het wel betekenen grammaticaal, maar in de context betekent het dan niks. Want het is dan geen onderdeel van de raad van Uzai. Hoezo? Wat maakt niet uit of hij ergens anders slaapt of niet. Nee, niet in het voorgaande en ook niet in wat nu verder volgt. Dus ik beschouw dat niet als de juiste lezing. En ik meen dus dat je moet lezen, hij zal überhaupt niet slapen. Of in ieder geval, zij zullen, en hij zal, en dus zij zullen waakzaam zijn. En dus weet je nou meteen wat die uitdrukking... Zo zal ik over hem komen, daar hij moede en slap van handen is, betekent. Uit vers 2, uit de raad van Achitofel, die denkt, die zijn doodmoe en die slapen. Die hebben een moeilijke dag achter de rug en die storten om en die verliezen de attentie. En die zijn, het moreel is geknakt, om eens een militaire term te gebruiken, hè. Nee, als het wielrenners waren, was het de moraal. Maar nu is het militairen zijn, dan is het te moreel. Het is volstrekt hetzelfde, maar vooruit. En dus kun je ze zo pakken, was het Achitofels idee. En Huzai zegt, nou, dat gaat zomaar niet. En die kun je niet overkomen, die lui, die zijn waakzaam. Die zijn heel attent. En ze hebben zich waarschijnlijk ergens verstoken. Dat deed David trouwens altijd wel. Maar dat doe je ook, hè. Je verstopt je ergens. Vandaar dat je de jeeps verft in de kleuren van het bos. Ik reed zondag naar Beekbergen. En ik zag een jeep rijden langs het bos zo. En ja, het waren precies dezelfde kleuren. Een beetje donkergroen naar heel donker, naar zwart toe eigenlijk helemaal. Volstrekt duister. Dus die kleuren, gradaties, vonden het toch wel knap bedacht, hoor. Die camouflage kleuren. Enzovoort. Dus hij heeft zich verstoken in een der holen of in een der plaatsen, waar dan ook maar. Adullam niet, want die ligt daar niet. Dat was naar het zuiden toe. En zegt u, zei, het zal geschieden als er in het eerst onder hen vallen, sommigen, dat er ieder die het zal horen als dan zal zeggen, er is een slag geschied onder het volk dat Absalom navolgt. Zo van, die lui liggen in hinderlaag, die als er iemand van ons aankomt, dan voordat ze het weten zullen ze geslagen zijn, dood zijn namelijk. En dat levert alleen maar nare berichten op in de krant. Het volk van Absalom volgt David na, maar ze komen om onderweg. Bermbommen en wat hinderlagen in de bosjes en wat dat maar was. Struikrovers, Robin Hood, Nottingham, Forest. Ja, wat het maar, zoiets. Ja. Zo zou hij, die ook een dapper man is, wiens hart is als een leeuwenhart, te enenmale smelten. Daar word je wel bang van. Want gans Israël weet dat uw vader een held is en het dappere mannen zijn die met hem zijn. Dus de vraag is maar of je dat gaat redden. En u zei ze, nou, dat met die 12.000 man tegen iemand als David met de zijnen. Dat weet je toch dat je dat niet gaat redden. Je kent Davids geschiedenis toch. Je weet toch wat hem al overkomen is en welke veldslagen hij al gewonnen heeft. Toe. Dus, maar ik raadde, vers 11, ik adviseer dat in alle haast tot u verzameld worden, niet 12.000 man, en niet uitgelezen, maar gewoon Jean et...
Allemaal.
Ja. Tot u verzameld worden, gans Israël, dat wil zeggen van dan... tot Beersheba toe. Ik weet niet of dit de eerste keer is dat dit gebruikt wordt. En er komt nog wat anders bij. Dat, van dan tot Beersheba. Nee, of het de eerste keer is, weet ik niet. Maar dan, dat is, wordt geacht het uiterste noorden te zijn. Dat was het oorspronkelijk niet, hè. Dan is gewoon Tel Aviv. Eigenlijk, hoe heet dat, Jaffa, een stukje eromheen. Maar het was te klein voor de stam van Dan, dat weet u, zodat er twee dingen vermeld worden in de Bijbel. De ene is dat Danieten het ruime sop gekozen hebben, op de schepen. En de andere melding is dat Danieten hun eigen grondgebied verlaten hebben en naar het noorden gegaan zijn en zich daar gevestigd hebben in wat voorheen Laïs heette. Heb je dat nog? En sindsdien is dat het uiterste noorden van Israël. En daarom heet het van Dan in het uiterste noorden tot Beersheba in het zuiden. Nou goed. Dus ik raadde dat gans Israël verzameld door alle strijdbare mannen, als zand dat aan de zee is in menigte. U kent die termen in verband met Israël toch? Sinds Genesis. En dat uw persoon medega in de strijd. Dit is de goede formulering. uw persoon medegaan in de strijd. Dat u zichtbaar, uitdrukkelijk, want dat is het persoon, dat is de buitenkant, dat uw persoon medegaat in de strijd. De koning zelf voorop en niet Achitofel, maar de koning zelf in de strijd. Met heel Israël. En dan zullen wij tot David, tot hem komen in een der plaatsen waar hij maar gevonden wordt. En hem gemakkelijk overvallen, gelijk als het touw op de aardbodem valt. En er zal van hem en van al de mannen die met hem zijn ook niet één worden overgelaten. Want we zijn daar met heel Israël. En indien hij zich in een stad zal begeven, zo zal gans Israël, een stad waar hij zich beschermd werd door muren, zo zal gans Israël koorden tot dezelfde stad aandragen en wij zullen ze tot in de beek nedertrekken. De stadsmuren namelijk. Je weet toch hoe dat gaat? Ja, bij een zeeslag heet dat ankeren, enteren. Zo'n enterhaak uitwerpen en aan het touw trekken. En bij de bergbeklimmers weet ik niet hoe het heet, maar die doen ook zulke dingen. Die gooien ook zo'n ding omhoog en dan enzovoort. En zo doen ze dat met stadsmuren ook, die trekken ze dan om. Koorden. Nou ja, dat zijn touwen. Sterker nog, het Hebreeuwse woord, moet ik even kijken, het Hebreeuwse woord is gewoon ons woord, het heet gebel. Maar het is gewoon ons woord kabel. Wij praten Hebreeuws, joh, de hele dag, hè? Eigenlijk. Hè? Gebel. Met een geet, een beet en een lamet, uiteraard. Het is ons woord kabel. Een touw, een koord. Wordt over de muur geworpen om die muur naar beneden te trekken. Dat is waarschijnlijk hyperbolisch bedoeld. Dat wil zeggen niet al te letterlijk. Maar de betekenis is en blijft. Wij zullen met geweld die stad verwoesten. Hoe dan ook. Nou ja. En toen zei Absalom en alle mannen van Israël, de raad van Huzai de Archiet is beter dan Achitofels raad. Dat leek hem wel wat om met het hele volk. Want ja, daar ben je toch met de grote kracht. En de koning zelf voorop, die vond het ook wel interessant natuurlijk. Om meteen aan het hoofd van heel Israël te staan. En daarmee zijn macht definitief te vestigen. Maar ja, dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is natuurlijk als de koning zelf aan het hoofd van die legers rondrijdt. Dan is hij de prooi. Daar hebben we het schaken aan te danken. Je moet de koning zien te verslaan. Dat is in de strijd altijd. In de Bijbel komt het meerdere keren voor. Het gaat om de koning die gedood moet worden. Zoals ook met Saul overigens het geval was. Maar goed. En dus wordt besloten de raad van Huzai op te volgen. En heel Israël te verzamelen. Alle strijdbare mannen van heel Israël, uit alle stammen van Israël, dus, om David te doden eigenlijk. Ja, kalt zo stellen, zoiets. En vers 15, en Huzai zei tot Zadok en tot Abjatar, de priesters, want ja, Huzai was daar eigenlijk namens David daar, hè, dat weet u. Dus die gaat nu vertellen wat er besloten is. En dat gaat hij dan vertellen aan Zadok en Abjatar, de twee hoge priesters, de twee lijnen, zoals ik u heb uitgelegd in de tijd. En die zei, alzo en alzo heeft Achitofel Absalom en de oudste van Israël geraden, maar alzo en alzo, bij ons heet dat gewoon zus en zo, Heb ik geraden. Dat wil zeggen, aangeraden. Hè? Dat was mijn raad. Nu dan, zegt Huzai tot Zadok en Abjatar, zend haastelijk heen en boodschapt aan David, zeggende, vernacht deze nacht niet in de vlakke velden der woestijn. gaat dus deze nacht allemaal nog gebeuren. Vernacht deze nacht niet in de vlakke velden der woestijn. En u weet, dat is de Syrisch-Afrikaanse slang, de Araba. De dood blijft daar niet. En ook ga spoedig over. Waarover dan? Waar zou je dan over moeten gaan? Over de Jordaan, logischerwijze. Opdat de koning niet verslonden wordt en al het volk dat met hem is. En de Jordaan is toch een aardige drempel, om zo te zeggen, een natuurlijke grens. Ook om een eventuele leger tegen te houden. Ik weet wel dat de Jordaan tegenwoordig niet zoveel water heeft, maar uit Jozua hebben we begrepen dat het al flink water doorgaat. En uit andere geschiedenissen begrijpen wij dat als je een veerboot nodig hebt om de Jordaan over te gaan, dan is er echt nogal wel wat water. En als je daar met je infanterie bij terechtkomt, dan neemt het toch wel wat tijd voordat je het zaakje aan de overkant hebt. Dus, blijf niet in de vlakke velden der woestijn en dus ga snel, spoedig over. Over de Jordaan, opdat de koning niet verslonden worden en al het volk dat met hem is. Jonathan nu en Ahimaas, dat zijn dus de twee zonen, de zonen van Zadok en Abiathar, die dan haastelijk henen gezonden moesten worden. Want tot Zadok en Abiathar wordt gezegd, zend haastelijk heen, stuur de boodschappers een. En die boodschappers zijn dus hun beide zonen zoals oorspronkelijk gepland. En daar hebben we dus ook al over gehad, logischerwijze. Jonathan nu en Ahimaas stonden bij de fontein Rogel. En een dienstmaagd ging heen en zeide het hun aan. Soms denk ik dat Hanni Schaft zal ze wel gegeten hebben of zo, of hoe ze maar eten. Maar dan wordt er een dame, die wordt er geacht onschuldig uit te zien. Hetgeen, daar trappen mannen nog altijd in. En wij mannen weten dat dames helemaal niet onschuldig zijn. Integendeel. Maar toch, zo gaat het. Je stuurt zo'n meisje weg op een fiets, weet je wel, zo'n hoge fiets. In gedachten zie je die dienstmaagd dus voorbij fietsen. Ja, toch maar. En die ging het aan die heren vertellen, die zonen. En die gingen heen en zeiden het de koning David aan, want ze mochten zich niet laten zien dat ze in de stad kwamen, enzovoorts. Want het punt, die Jonathan en Ahimaas waren bij de fontein Rogel, heet dat hier. En de fontein Rogel is in de praktijk niks anders dan Siloam. De enige vaste bron bij Jeruzalem. Het badwater Siloam. Die worden u geacht te kennen. Het heet en Rogel. De fontein Rogel. En Rogel. Het wordt soms worden vertaald met fontein des vollers. En u weet wat een voller is. Dat is een woller. Die maakt wol namelijk. Die dan gewassen moet worden, en weet je veel wat. En dat doet men met de voeten in het water. Dan wordt de wol getraind, net als de wijnpersbak. Dat gaat met zweetvoeten en met voeten. Want Rogel is eigenlijk Ragal. En Ragal is in de praktijk lopen, maar meer fundamenteel het bewegen van de voeten. En daarmee is het ook de reiniging, bijvoorbeeld van wol, door erover te lopen. Je gooit de stof in het water en je loopt er, je stampt het met je voeten. Later kregen we wasmachines, die namen het stampen over. En dan was er zo'n houten ding, zo'n schoep, die sloeg je kostbare ondergoed, van bosrokken en wat het maar was, van links naar rechts en van heen en weer en dan weer terug. En dat moest dan met de kolijn enzovoort. En, ken u dat nog, Lint? Nee, niet. Ja. Zo'n ronde tobbe met zo'n ding erin. Ja, tegenwoordig zie je, dat is een draaiende trommel, maar die gaat ook heen en weer. Dus, maar dat doe je gewoon door op het spul te lopen. In beweging te brengen. Bewegen van de voeten, dat is er ook wel. En vandaar dat men het noemt de bron van de Voller, omdat men daar inderdaad eventueel wol bewerkte. Ja, met het water enzovoort. Maar er is maar één zo'n plek en dat is wat wij kennen als het badwater Siloam in Johannes. Hoofdstuk 9, denk ik. Waar die blindgeborene, ja, ik praat langzaam omdat ik niet helemaal zeker weet of ik het nou goed zeg, maar waar die blindgeborene naartoe moest om zijn ogen te reinigen in het badwater Siloam. Nou, dat is daar, dat is het water in Jeruzalem. En als ik dat moet bespreken, zeg ik Siloam betekent zoveel als verzameld, samengestroomd is de vertaling, omdat het een badwater is, zeg je dat zo. Dat water is daar samengestroomd in een vijver. Wij noemen dat dan weer een badwater, maar dus een vijver. Maar het is maar één zo'n plek. En het is de uitbeelding van het verzamelde woord van God. En als je daar blind voor bent, dan moeten je ogen geopend worden. En dat is wat er met de blindgeborenen gebeurde. Al moet ik erbij zeggen dat dus door dat verzamelde water, door het woord van God, dus feitelijk zijn ogen geopend werden. En toen zag hij. En hij zei, hoe dat nou kan, weet ik ook niet. Maar het komt doordat die man slijk gemaakt heeft en op een ogen gesmeerd heeft en gezegd heeft, ga je naar de badwater Siloam. Jullie behoren te weten hoe dat gaat, maar ik weet het niet. He? Dat is Johannes 9, waarna ik dan toch maar weer erbij vertel dat die blindgeborene wel degelijk in beeld is van de 10 stammen van Israël tegenover die fariseeën, die schriftgeleerden, die hem elke keer vragen, maar hoe kan dat dan en hoe is dat dan gebeurd? En uiteindelijk zegt die blindgeborene dan, ja, jullie horen dat, wie van ons is er nou eigenlijk blind? Ik vind hem prachtig, die uiteenzetting die erop volgt, die geschiedenis. Komisch. Wie is er nu eigenlijk blind? Ja, dat is het verhaal, ja. Degene die blind waren, zijn de ogen geopend en degene die zien kon, is blind geworden. Dat is de verwisseling van de 2 en de 10 stammen. Maar via die fontein Rogel kom je daar dus terecht, bij dat verhaal. En dan weet ik wel dat er geen rechtstreeks en kausaal verband bestaat tussen die beide schriftplaatsen. Maar de associatie is genoeg. Want het gevolg is, wij lezen dit, Fontein Rogel, wat is dat, wat was dat? En dan zeggen we, ja, dat is van die blind geboren, die in beeld is van de 10 stammen van Israël. En dan heb je hem weer. En Huzai was uit Efraim, dat is de naam van de 10 stammen van Israël. Heb je dat nog? Die dingen stapelen zich op. En hoewel je geen antwoord kunt geven op bepaalde vragen die dan gaande, heb je toch het thema boven water. En ik denk dat in veel gevallen in de Bijbel het ook niet verder reikt dan dat. Maar toen. Ze stonden bij de fontein Rogel. En een dienstmaag ging heen en zeide het hun aan. En zij gingen heen en zeiden het tot de koning David aan. Want dat was de bedoeling. En dat ze bij de fontein Rogel stonden, worden we commentarieerd met, want zij mochten zich niet zien laten dat zij in de stad kwamen. Dat was geheim. Er werd natuurlijk gecontroleerd bij die stad, hè. Dat is wel bij een stad altijd gebeurd. Daar is natuurlijk een stad voor, en in deze omstandigheden zeker. Maar die dienstmaagd, die deed het dan. Die bracht de boodschap aan die 2 zonen over. En die gingen naar David. En dan staat er een jongen dan nog, zag hen en zeide het Absalom aan. Zo van, er zijn die twee mannen, en misschien heeft hij ze wel gekend, die hebben de stad verlaten en zijn die kant op getrokken. Oeh, dat was nou weer niet de bedoeling. Doch die beiden gingen haastelijk en kwamen in een mans huis, in het huis van een man te... Daar zijn we alweer. In Bahurim. En ik zal de vorige keer ook wel gezegd hebben. Ik weet ook niet wat het dakje daarboven betekent. Een axel circonflex. Ik weet het niet. Ik weet niet wat het is, waarom dat staat. Bahurim. Ik heb u verteld dat, voor zover ik weet, het woord rechtstreeks samenhangt met de... Eerstgeboorte. Dat wil zeggen, Bahurim is het meervoud van Bahur. En Bahur betekent verkoren. Daarom worden vertaald ook met een jongeman. In het enkelvoud, jongemannen. Maar dan nog is dat zo omdat die verkoren zijn. Dat wil zeggen omdat die geselecteerd zijn geworden ergens. Het zijn geselecteerde mannen. Maar Bahur of Bahurim zijn verkorenen of zoiets. Maar Samson hier meldt dat Bahur een synoniem is voor Bechur. En dat schrijf je in plaats van met een geet in het midden, met een kaf in het midden. En dat schijn je anders te moeten uitspreken, maar ik onderneem geen enkele poging daartoe. Als je het naar het Nederlands opschrijft, krijg je toch hetzelfde. Want volgens de bestaande regel schrijven we het in beide gevallen met een CH in het midden. Voor zowel een geet als voor een kaf. Maar goed, het worden geacht synoniemen te zijn. Begoer, maar de begoer, dat is het eerstgeboorterecht, of wat het maar wezen mag. En dat het hetzelfde is als, of een synoniem is voor verkoren zijn, dat moet duidelijk zijn. Men is uitverkoren voor het eerstgeboorterecht. De uitverkiezing van Israël is een verkiezing tot volk van eerstgeborenen, enzovoorts. En wij die uitverkoren zijn, dat wil zeggen in Christus van voor de grondlegging de wereld, zijn verkoren, zijn een uitverkoren volk om te verkondigen de deugden, degene die ons geroepen heeft tot zijn, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. 1 Petrus, en wat het maar was. Ik bedoel, daar valt verder weinig aan uit te leggen. Maar we kwamen de naam al eerder tegen. Bahurim, 2 keer eerder, in dezezelfde geschiedenis. Nou ja, in de geschiedenis van David. De eerste keer, geloof ik, toen hij koning was geworden, is een vrouw weggenomen, vrouw Michal. Terug riep. En die kwam teruglopen met haar man achter zich aan, tot aan Bahurim. En toen werd hij weggestuurd. Zoiets. En Michal is natuurlijk ook een beeld van het Joodse volk. Onvruchtbaar. Wat het maar was allemaal. Maar daar even mee. Dit gaat over eerstgeboorterecht. Over wie is de eerstgeborene? En deze is makkelijk, want ik zei al, de kwestie loopt rondom de 2 en de 10 stammen van Israël. Dat is waar het over gaat. En daarmee over wet en genade. De 2 stammen die vasthouden aan de wet, waarvan Absalom dan de uitbeelding is. En dan de zaligheid die vast ligt bij David. Maar daarmee kom je terecht bij Efraïm en bij de 10 stammen in onze dagen. Eerstgeboorterecht. En eerstgeboorterecht gaat gewoonlijk ook over een verwisseling. En dat vind je hier ook. Nou goed, ze kwamen dan, die 2 zonen, die boodschappers, de zonen van de hoge priesters. Als de tijd zijn loop had en er kwam gebeurtenis catastrofaal, zouden ze allebei alsnog hoge priester worden. Toch? Nou ja, die moeten de boodschap overbrengen, maar hoge priesters moeten altijd het woord bewaren. Dus het woord overbrengen en bedienen. Dus ja, dit is wat ze doen. Maar ze kwamen in eens manshuis te Bahurim, dewel een put had in zijn voorhof. En zij daalden in de put. Want ja, als je aan het ganzenborden bent, dan wil je niet in de put terechtkomen. Want ja, maar de put is een klassieke schuilplaats. Vooral als er geen water in zit, is het een aardige manier om onder te duiken. Daarom heet dat woord onderduiken. Ik ben opgegroeid net na de Tweede Wereldoorlog, dus ik heb geen moeite gehad met het begrip onderduiken. Maar toen maar. Hè? Maar zij daalden in die put. En waarschijnlijk dus omdat ze wisten dat ze achtervolgd werden. En de vrouw nam en spreidde, niet de man, maar de vrouw in Bahurim, spreidde een deksel over het openen, een bedekking gewoon, hè? Een bedekking over het openen van de put en strooide gort daarop. Ik weet niet wie dat bedacht heeft, dat woord gort. Maar toch. Bij een put denken wij aan een rondgemetselde stenen muur, rondom een gat. Dat mogen dan zo zijn, maar een put van oudsher, dus niet die rondgemetselde stenen muur. Het is gewoon het gat in de grond. Graven. Ja, daar kun je invallen. Dat moet je niet doen en daarom kun je er een hek omheen zetten of een muurtje rond om metselen van bakstenen. Maar metselen met bakstenen deden daar toch eigenlijk niet in Kanaan, toch? Misschien in Egypte. Dus je moet zich voorstellen, gewoon een gat in de grond. En eigenlijk moet je denken aan, hoe heet zo'n ding ook alweer, een cisterne. Een gat, kan ook in de rots zijn, maar een flink gat. Ja, nee, dat zijn van die cisternen, daar kunnen tienduizenden liters water in. Hè? Ben je in Petra geweest, in de berg, hoor? Net onder die top, onder het laatste stuk, die traptreden, daaronder heb je enorme cisterne. Die voor een groot deel dichtgemetseld is, maar oh man. Daar kun je makkelijk een samenkomst houden hoor, met de man of 100. Als hij leeg zou zijn dan graag, hè. Maar goed, een cisterne, een put en bedekking eroverheen en strooide gort daarop. En daarna denkt iedereen natuurlijk meteen, wat zou gort nou zijn in het Hebreeuws? Want dat is toch handig als je weet wat gort is in het Hebreeuws. Dat is Rifa. En Rifa wordt vertaald inderdaad met graan of eventueel vrucht. Maar volgens de geroemde en veelgeprezen Samson Hirsch betekent Rifa feitelijk zwak maken. To weaken. To weaken, dried grain stalks. Dat wil zeggen, het is wel even iets met graan te maken, maar het zijn niet de korrels, het zijn de stengels. Dus het is niet gort, het is stro. En dat is dan nog steeds iets. Althans, het is verwant aan het begrip graan, want het zijn de stengels van het graan. En het is verwant aan het begrip vrucht, want graan is vrucht, iets wat gezaaid is en wat opkomt, het resultaat. Maar je kunt ook het stro beschouwen als vrucht, als een product in zichzelf, want het is niet kaf, dat is afval. Maar stro wordt van alles en nog wat gebruikt, van oudsher, ook in de bouw, voor de muren zelfs. Stro en leem. En voor de daken, strooien dak. En je kan er natuurlijk ook nog een hoedje van maken. En een rokje, dat kan ook nog. Op het goudschele strand van Ameland. Enzovoorts, maar dat lied staat niet in de middel, nee. Dus, kortom, ze strooide, wat zou ze nou op strooien, denkt u? Leuk, hè? Zij strooide, nou, je kunt gewoon dus lezen, en ze strooide daarop, vind ik ook goed. Stro namelijk. Dat is bovendien ook strooigoed. Het veronderstelt dat je het inderdaad uitstrooit en gebruikt als iets, als een ondergrond ergens voor, maar ook als een bedekking ergens voor. Je gooit het ook op de grond, je gaat erop liggen. Je stopt het in een zak en je gooit het op de grond en dan slaap je erop. Als je er niet aan verrolt, tenminste. Nee, dat spreek ik allemaal uit ervaring. Het is een prachtig, ja. Wij werden opgeroepen voor de militaire dienst. En dan moesten we de stroozaak stoppen en ons werd op het hart gedrukt. Die moest heel stijf en vol aangedrukt worden. Dat was wel zo. Maar de eerste dagen geloofde je daar niet in. Daar kon je gewoon niet op liggen. Dan rolde je vanzelf af. Maar na verloop van een weekje viel dat wel weer mee. En na verloop van 2 weken was je blij dat je hem echt helemaal vol gedaan had. Want als je dat niet had gedaan, dan lag je nou gewoon. Dat zakt allemaal in elkaar namelijk. Hè. Droogt uit, knakt, zakt in elkaar. En het woord stof, je gaat er verschrikkelijk van niezen. Tenminste, u niet, maar ik wel. Dus doe maar. Ze hebben promotie aangevraagd, broeder. Ja. Nou, doe maar, laat maar. Ze strooide stro daarop, zodat je niet kon zien dat daar een put was, want de put is de meest voor de hand liggende schuilplaats. Maar je doet een bedekking erop en je gooit de stro overheen en dat is het dan. Wat het betekent, ach, dit is een oud beeld uit Genesis al. Waar putten worden dichtgegooid, maar waar ook putten bedekt zijn, bij voorkeur met een steen die je op het gat rolt. En dan moeten de herders komen om die steen van de put te halen enzovoort. Behalve als Jacob in de buurt is, want die doet het in zijn eentje. Toch? Nou ja, en hoe dat maar is. En het is de uitbeelding van beloften Gods water. Een put. Een put belooft water. Put is een beeld van de belofte Gods, want water is een beeld van het woord van God. En die beloften die schijnen soms verdwenen te zijn, die raakt men onderweg kwijt. Die is men vergeten, toch? Nou ja. En dan ter gelegene tijd wordt die put dan weer ontdekt, dan wel geopend, opnieuw opgegraven of opnieuw veroverd. Maar wat het maar was allemaal. En hier vind je dat ook. De put is even weg. En de route van Absalom naar David. Van degene die onder de wet willen leven naar degene die onder de genade leven onder het nieuwe verbond. Die route die wordt als het ware verborgen. Die loopt dood, die staat stil, de verbinding schijnt er niet te zijn. Maar die is er wel. Dat staat ook trouwens bij, al zo werd de zaak niet bekend. Natuurlijk, het gaat over de verborgenheden. Die route houdt ergens op. Maar het houdt niet op. Maar het lijkt zo. Toen nu, of dan, toen, vers 20. Toen Absaloms knechten tot de vrouw in het huis kwamen, zeiden zij, waar zijn Ahimaas en Jonathan? Ze wisten dus precies wie het waren, dat was allemaal geconstateerd. En de vrouw zei tot hen, zij zijn over dat waterriviertje gegaan. Wat dat maar wezen mogen, waterriviertje. Ik heb het niet nagezocht, geloof ik. Wat dat nou weer voor een woord is. Maar ergens die kant op. En toen zij hen gezocht en niet gevonden hadden, keerden zij weder naar Jeruzalem. En daar hield het op. Maar toen ging het ook verder dus toch, hè? En het geschiedde, nadat ze weggegaan waren, zo klommen zij uit de put en gingen heen en boodschapten naar de koning David. Weet je wat je ook nog in de gaten moet houden? De geschiedenis van Jozef. Verdwijnt in de put, einde van het verhaal. Maar het is niet het einde van het verhaal, hij komt er weer uit en het verhaal gaat verder, maar zonder dat die verbinding er is. Men weet het niet. Heb je dat? Ja, dit is wat hier dus ook gebeurt. En dat is omdat het over hetzelfde gaat. De kwestie van het aanbreken van het nieuwe verbond en de vraag aan wie is de arm des Heeren geopenbaard. En hier lees je dan, Ze kwamen uit de putten, gingen heen en boodschapten het de koning David en ze zeiden tot David: maak jullie de hop en gaat haastelijk over het water, want alzo heeft Achitofel tegen jullie geraden. Toen maakte zich David op en al het volk dat met hem was en zij gingen over de Jordaan. Ziet u wel? Waar gingen ze over? Over de Jordaan. Aan het morgenlicht ontbrak er niet tot één toe. Dat wil zeggen, ze stokken s'nachts over en de andere dag was iedereen mee. Toen het weer licht werd, was het allemaal afgelopen, waren ze aan de andere kant, de oostzijde van de Jordaan. En toen Achitofel zag dat zijn raad niet gedaan was, dus even de andere kant van het verhaal, zadelde hij de ezel en maakte zich op en toog naar zijn huis in zijn stad en gaf bevel aan zijn huis en verhing zich. Alzo stierf hij en werd begraven in zijn vaders graf. Dat is Achitofel, nog steeds hetzelfde verhaal als van Judas en daarmee van het hele Joodse volk. De twee stammen, zeg ik nu dus, twee stammen. En daarna zeg ik, en David kwam, alweer het woordje nu, en David kwam te Mahanaim. Kijk, en ik ben geneigd te zeggen, en dat is de bevestiging van wat ik er steeds over zeg. Mahanaim. Men leest in Genesis 32, vers 2, waar Jacob zijn familie verdeelt in twee kampen, met de opmerking: als Esau een van die kampen slaat, heb ik de ander nog. Dan ben ik een deel van mijn familie en van mijn bezit kwijt, maar dan heb ik het andere deel nog. Hij had dus twee huizen, als het ware. Oké, twee huisgezinnen, twee families, twee huishoudens. Dan lees je daarna niks meer over, zodat het historisch geen enkele betekenis heeft. Maar toch staat het er daar en er staat bij en hij noemde die plaats Mahanaim. Nou, en hier ben je weer in Mahanaim. Die plek waar, waar Jacob zijn familie in tweeën verdeelde. En dat is dus aan de orde, want dat Mahanaim staat voor de twee huizen van Israël. En dus de twee en de tien stammen tegenover elkaar. Maar daar gaat het nou juist over. En net, dat wordt Achitofel genoemd, die vereen zich. Dat wil zeggen, dat gaat over Judas en daarmee over Juda en het Joodse volk. En dat betekent dus inderdaad dat als het met het ene huis misgaat, en daar gaat het mee mis, gaat het eerste geboorterecht of de zegen, of hoe het maar heten mag, gaat naar het andere huis, het andere kamp. En dat is dus inderdaad dat van Efraïm en van de tien stammen van Israël. Dat is waar het over gaat. David nu kwam te Mahanaim en Absalom toog over de Jordaan. Ze kwam er ook achteraan. Hij en alle mannen van Israël met hem. En Absalom had Amasa in Joab's plaats gesteld over het Heer. Dit is wat ingewikkeld, maar ik heb eigenlijk geen tijd meer. Maar Amasa was nu, ja. Amasa nu was eens manszoon, wiens naam was Jetra. Dat betekent zoveel als de verhoogde, de gekroonde. Jeter, de excellente, de rijke. Wij kennen het als Jetro. Die schoonfamilie van de zwager van Mozes. Ja, maar goed. Jetra, de Israëliet, daar was je zoon, die Amasa, aan het hoofd van Absaloms leger, was een zoon van die Jetra, die ingegaan was tot Abigail. Ik vind het toch een vreemde formulering altijd, maar hij is tenminste duidelijk. Die ingegaan was tot Abigail, dat was dus de moeder. En Abigail was een dochter van Nahas, zuster van Zeruja. Heb je dat? Joab's moeder. Nou weet ik dat er een paar verschillende lezingen onderweg zijn, Maar ik ga u dat niet uitleggen. Wat het betekent is dat deze Amasa dus ook weer een neefje was van David. Net als die dochters, als die zonen van Zeruja. En moeilijker mag je niet zijn, blijft in de familie. En dan Israël nu. Ik word er zo moe van. Israël en Absalom legerden zich in het land van Gilead. Dat is inderdaad over de Jordaan, Gilead. Daar komt de naam Galliërs trouwens ook vandaan en Kelten. Omdat de eerste weggevoerden in Assyrische ballingschap, dat waren Gileadieten. Dat is de halve stam van Manasse en de stam van Ruben en de stam van Gad. In het oostelijk van de Jordaan, ja. Daar lag dat. En er geschiedde als David te Mahanaim gekomen was, dat Sobi, de zoon van Nahas, van Rabba, der kinderen Ammons, en Machir, de zoon van Ammiel, van Lodebar, en Barzillai, waar die vandaan komt, dat weet je meteen, hè? Die komt uit Brazilië. Barzillai, de Gileadiet van Rogelim, die figuren, die brachten beddenwerken, schalen en aarde, vaten en tarwe en gersten, meel en grooskoren en bonen en linzen, ook geroost, en honing en boter en schapen en koeienkazen. Toe maar. Brachten ze tot David en tot het volk dat met hem was om te eten, want ze zeiden, dit volk is hongerig en moede en dorstig in de woestijn. Met andere woorden, David en de hele gezelschap kwam in Mahanaim, waar kennelijk ruimte voor hem was. En er kwamen ook mensen eten brengen. Deze figuren die hier genoemd worden. Iemand uit Ammon. En dan wordt er een Machir genoemd. En een Ammiel en wat het maar was. Wie die lui werkelijk zijn, weten wij feitelijk ook niet. Wij hebben alleen hun namen en ze figureren alleen maar hier in dit schriftgedeelte. En ik kan er dus verder ook niks over zeggen. Ik kan zeggen wat die namen betekenen. Maar dat helpt ook niet al te veel natuurlijk. Sobi, de zoon van Nahas, van Rabba, de kinderen Ammons. Dat was een Ammoniet dus. En Sobi wordt iets vertaald als wegleiden, afvoeren. Geassocieerd met het begrip ballingschap eigenlijk, wegvoering, ballingschap. Dat zal best, want hij is afgeleid, hij hoorde bij Ammon thuis. En hij zou een vijand van David moeten zijn. Maar hij wordt hier gemeld als iemand, als een medestander. En ik wijs er maar op dat hij is van de kinderen Ammons, dat was, maar Ammon, ligt ten zuiden van Gilead, van dit gebied. Ook aan de oostzijde van de Jordaan. Het zijn gewoon de buren, om zo te zeggen. En die komen dus David verwelkomen. Dat is één, en dan heb je een Machir. Ja, voor zover wij weten was dat de man die oorspronkelijk voor Mefiboset zorgde. Volgens 2 Samuel 9 vers 4. En Machir, dat wil zoveel zeggen als de verkoper. De handelsman. De verkochte kan ook altijd nog. Machir, als u mij vraagt, is de naam Amerika daarvan afgeleid. Ja, Amerigo, Vespucci, Amerigo, jawel. Maar dat blijft nog steeds hetzelfde verhaal. Komt van de naam van Machir, maar dat hoef ik eigenlijk niet uit te leggen nu. En de zoon van Ammiel, over de naam Ammiel hebben we het al gehad. Omdat het de vader zou zijn van Batseba, eventueel. Ja. Maar ook dat weten wij niet. Ammiel betekent mijn volk is van God. En dan heb je Lodebar, die is wel aardig om te vermelden. Want Lodebar betekent zoveel als geen woord. Zwijgen. Lo, dabar. Lo is niet en dabar is het woord. Hè? Geen woord. Zwijgen. Hetgeen dat toch verband houdt wel degelijk met onze bedeling waarin God het zwijgen toedoet, het toedoet. En dan heb je nog Barzillai. En Barzillai, dat wordt vertaald met mijn ijzer. En Brazilië heet zo omdat er ijzer gevonden werd. En daarom is het Brazilië genoemd. Dat betekent gewoon ijzer. Het land van het ijzer. Barzillai, Lai, die i aan tent is dan mijn. Maar voor de rest is het gewoon ijzer. En het enige wat we van hem weten is dit hier. En 2 Samuel 19, waar hij ook nog weer voorkomt. Waaruit wij besluiten dat hij een zeer rijk en bovendien een zeer oud man was. En waarom hij Barzillai heet. Ja, en dus naar ijzer genoemd is. Het enige wat men kan bedenken, maar ik kan er ook niks mee, is dat hij in die ijzerhandel zat. Dus een tak van mijn familie, die zaten in de Kam, familie Kam, zaten in de ijzerhandel. In de 19e eeuw, in Rotterdam. Dat is de ijzeren eeuw, toch? De 19e eeuw, dat weet u. Van de Eiffeltoren en van al die bruggen van ijzer. Je kon niet voldoende ijzer hebben. Dus er zijn mensen schatrijk geworden aan de handel in de ijzer. Waaronder die man van, hoe heet die man van, het Vredespaleis ook alweer. Die filantroop, ja, dat wil ik. Ja, de naam wil me niet te binnen zien. Maar die Kam waar ik het over heb. Een van die gebroeders die de schatrijk van werden. Die werd ook filantroop. En is in de grond gaan graven. Vond hij wel leuk. Was geld zat. En in de 19e eeuw. Die werd amateur archeoloog. Beroepsarcheologen waren er nog nauwelijks. Het waren eigenlijk alleen maar amateurs. Maar hij groef in de buurt van Nijmegen, verzamelde een heleboel, bracht het onder in een museum dat hij ook zelf bouwde op eigen kosten enzovoorts. En het bestaat nog. Museum Kam, archeologisch museum Kam. Het is ondergebracht in het grote archeologische museum daar in Nijmegen. En de nabestaanden hebben nog lang geprocedeerd, omdat de overheid had de naam Kam laten vallen. Terwijl het begin van die verzameling is echt van Kam geweest. Maar het oorspronkelijke Kammuseum bestaat nog steeds in Nijmegen. Kun je zo naartoe. Fantastisch, fantastisch gebouw. Ik ben erin geweest. Je moet aanbellen en hopen dat er iemand open doet. En dan mag je erin, want het is een overheidsgebouw waar allerlei archeologische zaken, met name ook geschriften, bewaard worden nog. Maar het was privéwerk van zo'n man die schatrijk geworden was door de... Nee, het was een rijke tak van de familie dus. Hè. Aan de ijzerhandel, ja. Later is dat allemaal minder geworden natuurlijk, maar ijzer. Hoe heette die man?
Carnegie.
Carnegie, ja, het is die bedoelde, oh, ja. Ja, ja, natuurlijk, ja. IJzer. Staal, ja. Nou ja, toma. Kam. Maar goed, dat even terzijde. Barzillai, dus ik vermoed dat die man ook in de ijzer gezeten heeft in die tijd. Maar daarna begint men altijd te discussiëren of ze toen al ijzer hadden gevonden of nog niet. En ik moet u zeggen, ja zeker wel. Echt wel, maar toma. Vooral in die tijd. Maar toma. Een rijk iemand, maar rijke lui waren dit sowieso en die zorgden voor het levensonderhoud. En er werd voor in voorzien. En dat is het einde van dit seizoen natuurlijk hier, maar het is ook het einde van deze episode. Want zo staan de stukken nu op het spel. De stukken staan op het spel. En de vraag is, hoe moet dit aflopen? Nou ja, wij weten hoe het afloopt natuurlijk. Want het is een kwestie van tijd. Net als met Saul. Het is een kwestie van tijd. En zo'n figuur die dan de wet voorstelt, komt aan zijn eind. Of het nou Saul is, of Absalom, of Achitofel, dat houdt een keer op. Maar de situatie die hier
beschreven wordt en als het ware vastgeprikt wordt. Dit is het, Mahanaim enzovoort. Ja, dat is eigenlijk de situatie uit onze bedeling als zodanig. Het is wachten tot de werking, de heerschappij van de wet aan zijn eind komt. En die raakt langzamerhand over de datum. Dat hele begrip wet, waarvan men denkt dat de mens het nodig heeft om zich te kunnen verbeteren enzovoort. Dat gaat nou al zo lang mee, terwijl het door God zelf al lang vervuld is en gedemonstreerd is ook geworden dat het niet werkt, maar niet in min houdt men eraan vast. Dat gebeurt in heel de wereld, in de menselijke cultuur en menselijke bedrijven, in onze westerse wereld net zo goed. Allerlei zaken waaraan men vasthoudt en niet wil toegeven dat het niet werkt. Terwijl je dat toch al lang geleerd zou moeten hebben. Maar goed, het leidt vanzelf tot dat de wal het schip keert, om een goede Nederlandse uitdrukking te gebruiken. Kortom, de kruik gaat net zo lang te water totdat die barst. Ik vraag me trouwens altijd af wat die kruik eigenlijk op het water moest, om te beginnen. Maar vroeg of laat barst hij en dan ben je aan het eind. En dat is met Absalom ook. Vroeg of later blijft hij in een boom hangen, in een eik, vers 10 van hoofdstuk 18... zodat de moraal van deze geschiedenis is: ga op tijd naar de kapper. Juist. Nou ja, dat zijn weer helemaal de verkeerde slotwoorden. Maar ik denk altijd ook aan die mensen die ethiek bedrijven met dit soort geschiedenissen, weet je wel. En dan denk ik, ja, wat voor les moet je daaruit trekken? Nou, dat je op tijd naar de kapper moet. En anders niet onder eiken moet door rijden op je Harley Davidson. Maar. Nou ja, toch maar. Ja, je ziet het voor je. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij mogen leven onder de rijkdom van uw genade, in het besef dat de wet een juk is dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, omdat wij en onze vaders van nature vleeselijk zijn en daarmee zwak zijn. Maar we danken u dat u ons van dat juk verlost hebt en ons geplaatst hebt in uw vrijheid, opdat we daarin zouden staan en wandelen. We danken u daarom dat wij deel hebben aan die zoon van David, de vervuller van al uw beloften. Dat wij iemand hebben die in onze plaats de schuld betaalde en stierf aan het kruis van Golgotha, maar daarmee ons redde van deze vloek, om ons te maken tot eerstgeborenen van een nieuwe schepping. Wij danken u daarom, Vader, dat wij in deze tegenwoordige bedeling mogen leven, omdat wij daardoor niet alleen verlost worden van deze oude mensen, de oude wereld, maar bovendien ook een plaats ontvangen in uw gemeente en daarmee in de hemel zelf. Als eerstgeborenen, als een volk van eerstgeborenen, geroepen tot koningschap en priesterschap. We zeggen u dank dat we hier mochten zijn, dit seizoen, deze avond. En we bevelen elkaar bij u aan, in het besef dat we uw kinderen zijn, dat wij gegraveerd zijn in uw handpalmen, en dat u het bent die beloofd hebt voor ons te bewaren en voor ons te zorgen. En daarom, Vader, wij vertrouwen op u. Bewaart u ons in uw gemeenschap. Bewaart u ons voor de boze, om Christus wil. Amen.